Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom deze dienst. Het is een beetje fris, maar er komt een verwarming, doet het hier niet. Maar gelukkig, we zijn vandaag met wat extra mensen, dan komt het helemaal goed, denk ik. Dominee Schellingerhout gaat vandaag voor en Jacob van Nes bespeelt het orgel. U heeft hem al gehoord, het was weer een feestje en Harry doet straks de lezingen. Na de dienst drinken we achter in de kerk koffie. En wat heb ik nog meer mee? Nou, een hoop hoor. Afgelopen vrijdag heeft Koster Dick Heil uit Made een lintje gekregen. En ik heb begrepen dat sommige kerkgangers uit Made, die waren daar de schuldigen, want die zaten in het complot. Maar gefeliciteerd, en om deze onderscheiding te vieren, is er volgende week zondag in de Molshoop een gezellige nazit met van alles erbij. Dus kom allemaal maar hoor. Ik denk, hoogzwaarlijk mag ook gerust komen als de kerk is afgelopen is. Race even naar Made, naar de Molshoop, om even gezellig mee te doen. Zondag 3 mei is er dienst in Made, dan gaat dominee Wim Bisschop uit Breda voor. En in Hoge Zwaluwe gaat dominee Amen voor. De collecte vandaag. De eerste rondgang is voor Villa Pardoes. De tweede is voor de kerk. En bij de uitgang voor onderhoud van het kerkhof in Oud-Drimmelen. We beginnen vanochtend met Psalm 89, de versen 1 en 2. Ik noem die Psalm 89, 1 en 2. Indien mogelijk zingen we dit lied staande. Ik wens u allen een goede dienst toe. En dominee, ik wens u God zegen. God zegen.
laten wij samen een moment stil zijn voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet loslaat het werk dat zijn hand aan ons en deze wereld begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Loof de Heer alle volken, prijs hem alle natiën. Zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja. Wij zingen van lied 351, het eerste vers, Machtig God, sterke rots, uit de Evangelische Liedbundel. Laten we de Heer een zegen vragen over deze dienst. O grote God en eeuwig trouwe Vader, nog voor wij tot u kunnen roepen, komt u tot ons met het woord dat ons nodig tot uw koninkrijk. In oude tijden sprak u tot ons door profeten en apostelen en die heerlijke woorden zijn aan ons doorgegeven in de Bijbel die open voor ons ligt. We mogen daarin lezen van uw barmhartigheid, uw eindeloze goede tierenheid en uw eeuwige trouw aan mensen. Hoewel wij dat niet verdienen, hebt u ons eeuwig trouw beloofd. Terwijl wij tegen u zondigden, hield u uw trouw gestand. Toen wij afdwaalden, bleef u uw trouw aan ons bewijzen door ons te blijven zoeken. Wij danken u hiervoor vanuit het diepst van ons hart. Wees met uw Heilige Geest ons nabij wanneer wij straks in uw woord gaan lezen. En wij vragen u, bekeer ons tot u steeds opnieuw, omdat wij het woord toepassen en volbrengen mogen in het voetspoor van hem die ons is voorgegaan. Jezus Christus, de Messias, onze Heer. Geef ons daartoe een oor dat niet alleen luistert, maar ook hoort, opdat wij geheiligde mensen mogen zijn voor uw aangezicht. Dat vragen wij u uit genade om Jezus wil. Amen. De wenken voor het goede leven komen vanmorgen uit het boek Deuteronomium. Het is het bekende Shema Yisrael. Luister, Israël, de Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de onderwijzingen die ik vandaag opleg steeds in gedachten. Prent uw kinderen in en spreek er steeds over thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band om uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Tot zover. Wij zingen Psalm 119, daarvan de versen 60 en 66. De lezing van vanmorgen is uit het Oude Testament, uit het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 3. We lezen de versen 1 tot 18 en daarna zingen we uit het liedboek, lied 317, de versen 1, 2 en 3.
De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer: Samuel. Ja, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei: Hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde: Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik, U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen en de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. En toen zei de Heer tot Samuel, let op, ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren zullen tuiten. Als die tijd aanbreekt zal ik alles, maar dan ook werkelijk alles ten uitvoer brengen wat ik, Eli en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen. Hij wist dat zij God minachten, maar hij heeft ze niet terecht gewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost. Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de Heer. Hij zag er tegenop om Eli te vertellen wat hij had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich. Samuel, mijn jongen, kom, kom eens hier. Hier ben ik, antwoordde Samuel. En Eli vroeg, wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer het niet voor mij te verbergen. God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd. Zonder iets achter te houden vertelde Samuel hem alles wat hij had gehoord. En Eli zei, hij is de Heer, laat hij doen wat hij het beste vindt.
Thank you.
samen. Na de preek zal de organist ongetwijfeld nog wat moois spelen op het orgel. Dat doet hij bij het voorspel van alle liederen al. Dat gaat dan over in het voorspel van lied 329 uit de evangelische liedbundel. Daarvan zingen we de eerste drie versen. Maar voor het zover is, hebben we samen nagedacht over wat we in 1 Samuel 3 hebben gelezen. En als kapstok gebruik ik vers 10, althans een deel daarvan, waar staat: en Samuel antwoordde: spreek Heer, uw dienaar luistert. En het thema van vanmorgen is: je hoort het pas wanneer je luistert. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jan, eten. Zo klinkt het van tijd tot tijd door ons huis. Geen mens te zien, maar wel een stem die spreekt. Het is zo gewoon dat we er helemaal niet bij stilstaan. Dat we de spreker niet hoeven te zien en toch weten waar die roep vandaan komt. Daar is helemaal niks geheimzinnigs aan. Totdat we iemand horen spreken die er niet is of niet kan zijn. En dat noemen we dan af als zinsbegoocheling. We hebben het ons verbeeld. Het is iets in ons hoofd en meestal niet eens iets om je druk over te maken. Het gebeurt ons allemaal wel eens. Dat je denkt dat er op de deur wordt geklopt en dat er dan helemaal niemand staat. Verstrooid, zo noemen wij dat dan. Maar misschien is dat helemaal niet waar. Misschien is het vooral ons onvermogen om echt te horen. Omdat je pas echt iets hoort wanneer je ook echt luistert. En daar gaat het in dit verhaal van Samuel ook over. Over het verschil tussen horen en luisteren. Samuel hoort wel een stem, maar de betekenis gaat langzaam heen. Vooral ook omdat hij nooit geleerd heeft om echt te luisteren. Je hoort wel iets roepen, maar de essentie gaat volledig langs je heen. Heb je het niet gehoord? Jawel. Maar ik heb er helemaal niet bij stilgestaan. Het drong niet tot je door dat je er iets mee moest. Dat die roep voor jou en voor jou alleen bedoeld was. Soms is het ook een keuze hoor. Dan doe je alsof je iets niet hebt gehoord. Omdat je het gewoon beter uitkomt. Omdat je geen zin hebt om te doen wat er gevraagd wordt. Omdat je een hekel hebt aan grasmaaien, of aan afwassen, of aan boodschappen doen. Maar heel vaak is het geen keuze. Je antenne staat er gewoon niet op afgesteld. In een wereld als die waarin wij leven, valt het dan ook helemaal niet mee om in de cacophonie van lawaai precies dat op te pikken wat van belang is. Om in het bombardement van informatie dat op te pikken waar je iets mee kunt. Dat de Heer God vandaag de dag nog tot ons spreekt, nou, dat geloven niet zo heel veel mensen meer. Zelfs de mogelijkheid sluiten de meesten uit. Het is iets van vroeger. Misschien hoort het zelfs wel bij een wat primitievere mens, die nog niet precies weet hoe de wereld in elkaar steekt. En dan hoort het zeker niet bij ons. Ook niet als gelovigen, want wij weten precies van de hoed en de rand. En daarom hebben we de Heere God ook nog zelden nodig. Bestaat God? Wordt dan een academische vraag. Vorige week las ik een boek van Stephen Hawking, een beroemd astronoom. Zijn antwoord was dat hij God niet nodig had om de schepping te verklaren. Maar dat is geen antwoord. Hawking heeft God niet nodig en dat mag hij dan al zijn arrogantie vinden, maar het klinkt er ook meer als een kloot die roept: nou, ik wil alles zelf doen. In de tijd van welvaart komt die kleuter trouwens nog een heel eind. Van de wieg tot het graf worden we verzorgd. In ons deel van de wereld leven we in hele grote welvaart. En dat we dat niet zien, komt vooral omdat we er zelf middenin zitten. Het spreekt allemaal vanzelf. We hebben al ruim 80 jaar geen oorlog en geen gebrek meer gehad. En dat went. Dan ga je klagen, omdat je wat minder hebt dan een ander. Dan heb je energiearmoede. Dan ben je van de pechgeneratie die voor het studeren meer moet betalen. Dan kun je niet rondkomen, omdat de benzine te zo duur is. En klaag je over die opvreters uit Afrika die hier komen meegenieten. Zonder het besef dat in Afrika eten een luxe is. Dat daar de benenwagen standaard is als vervoermiddel. Dat je daar mazzel hebt wanneer er in jouw dorp een missieschooltje is. Ook dat gebrek aan besef laat zien hoe ver de Heere God achter de horizon van ons bestaan verdwenen is. Uit het zicht is uit het hart. En dan raken we af van de weg die we eigenlijk moeten gaan. Die van barmhartigheid. Omdat God barmhartig voor ons is. Die van omzien naar weduwe en wees en vreemdeling. Omdat zij de steun van familie missen, zodat wij voor hen familie moeten zijn. Onze maatschappij is die van de dikke ik. Het egoïsme viert hoogtij. Wij noemen dat met een bedekte term individualistisch. Het gaat altijd om wat jij wilt, om wat jij voelt, om wat jouw rechten zijn. En dat mag schuren, dat mag de vrijheid van een ander in de weg zitten. Want daar hebben wij recht op. Zoals wij recht op hebben om ons te beklagen. Het recht om ons tekort gedaan te voelen. Er klonken zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Zo begint ons hoofdstuk van vanmorgen. Het zou over vandaag kunnen gaan. Want de reden was ook toen dat het volk vooral buiten God omleefde. Dan kan de Heere God roepen wat hij wil, zijn stem komt niet door. Zijn roepen gaat verloren in het lawaai van de mens die alles beter weet en zelf wel uitmaakt wat goed en slecht is. Zijn stem is dus wel hoorbaar, maar het dringt nog maar tot weinigen door. Je zou kunnen zeggen dat Gods stem niet zo gemakkelijk meer doorkomt. En de voornaamste reden is dat de mens zich van God verwijderd heeft. De gehoorsafstand wordt gewoon te groot. Velen van ons nemen God helemaal niet meer serieus. Niet alleen buiten de kerk, maar vaak ook daarbinnen. Dan vieren we de mensen in plaats van God. Dan is God geen aparte werkelijkheid, maar een deel van onszelf. Dan gaat het erom dat we leuk vinden wat ons aanspreekt. En daar past God zich dan maar bij aan. Maar wanneer je aan de Heere God geen boodschap hebt, dan hoef je ook niet verbaasd te zijn wanneer je niets meer van hem hoort. Je hebt jezelf doof gemaakt. Net als in de tijd van Samuel dringt Gods stem gewoon niet meer door. Omdat we horen de doof en zien de blind zijn. Niet omdat God niet meer spreken wil. Omdat hij niks meer met ons te maken wil hebben. Omdat de Heere God zich zou afkeren van een boos en zondig geslacht. Dat wordt wel eens als verklaring gegeven. En dat klinkt heel erg vroom. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is godslastering om te suggereren dat God zijn handen ooit van ons af zou kunnen trekken. Als straf notabene. Terwijl de Heere God altijd alles in het werk heeft gesteld om ons te redden. Om ons terug te brengen in zijn liefde. Terwijl hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allemaal overgeleverd. Wanneer wij God niet horen, dan mankeert er kennelijk iets aan ons vermogen om zijn stem te horen en te herkennen. De contactstoornis ligt gewoon aan onze kant. Want de Heere God is een levende God die zonder ophouden contact met ons zoekt. De Heer is een vriend voor alle die hem vrezen, zegt de psalmist. En daar zit een deel van het geheim. Vrees betekent hier niet bang zijn voor, maar ontzag hebben voor. Wanneer ons ontzag voor de Heere God afneemt, dan neemt ook ons vermogen af om naar hem te luisteren. Horen en gehoorzamen hebben dezelfde stam. Je kunt gewoon stellen dat we ongehoorzaam worden. En dan worden de tijden donker. Niet omdat buiten het licht uitgaat, maar omdat de vrede en de liefde verdwijnen uit de wereld. Maar dan komt er dus een moment waarop God de orde gaat herstellen. Zoals dat ook hier bij Samuel gebeurt, omdat hij niet loslaat de werken van zijn handen. Het is niet voor niks dat we elke eredienst daarmee beginnen. Met die zekerheid van Gods betrokkenheid bij ons mensen. Samuel is nog maar een kleine jongen wanneer God hem voor het eerst roept. Hij is een leerling in de tempel. Door zijn ouders afgestaan voor een leven in dienst van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Uit dankbaarheid in hun geval. Omdat zijn moeder toch zwanger mocht worden, ook al was ze onvruchtbaar. Dat laatste is heel belangrijk, omdat het in Bijbelse zin betekent dat de geloofsbodem van Israël onvruchtbaar geworden was. En je ziet dus dat God al veel eerder bezig is met de weg tot herstel. Hij verhoort het gebed van Hanna, zodat het volk een wegwijzer kan krijgen. En daarom is zijn naam ook Samuel. Dat betekent de Heere hoort. Hij hoort en hij luistert en hij verhoort. Tot vreugde van Hanna en Elkana en tot zegen van het volk Israël. Zowel Eli als Samuel liggen te slapen. Eli op zijn eigen vaste plek, maar Samuel ligt op een heel bijzondere plaats. Hij overnacht in het heilige der heiligen. De plaats in de tempel waar de ark staat van het verbond. Die ark waar de stenen tafelen in liggen met Gods onderwijzing voor een vreedzaam leven. Het is de plek waar God tegenwoordig is, waar zijn Shechina aanwezig is. Voor mensenogen onzichtbaar woont God daar te midden van zijn volk. Want de mensen mogen dan wel doen waar ze zelf zin in hebben, geen boodschap meer hebben aan God. Dat betekent nog niet dat God er dan ook maar de brui aangeeft. Nee, hij is er nog. Al laat de hele wereld hem los. Hij laat ons nooit in de steek. Wanneer de Heere Samuel roept, is de lamp bijna uit. Het is dus heel vroeg in de morgen. Kort voor het krieken van de dag. Je zou kunnen zeggen dat het voor het volk een nieuwe dag aanbreekt. Dat het avond was geweest en morgen geweest een nieuw begin. In dat halve schemer wordt Samuel wakker door die roepstem. En hij heeft geen idee wat er gebeurt. En dan komt bij ons wat vreemd over. Een jongen die voor priester leert. Een jongen die in het geloof is opgevoed. Een jongen die slaapt naast de plek waar de Heere God present is. Dat die niet begrijpt dat het God zelf is die hem roept. Toch is dat helemaal niet zo raar. Wij zouden daar ook niet gelijk aan denken. Wanneer het ons zou overkomen, dan zouden wij ook denken dat een mens ons roept. God was nog nooit aan Samuel verschenen, dus hoe zou hij moeten weten hoe de stem van God klinkt in die vroege morgen? Wanneer je niet weet op welke manier de Heer God contact met je zoekt, hoe kun je dat dan herkennen? In een wereld die zich aan God weinig gelegen laat liggen. In een wereld waar God in de mens woont. Waar de mens bijna zelf God is. In een wereld waar alles wat over God gezegd wordt in twijfel wordt getrokken. Daar verwacht je toch niet dat die stem van God zelf is. Al ben je nog zo gelovig. Je ontkomt er bijna niet aan dat die opvattingen je besmetten. Je gelooft in God en in Jezus en in de verlossing. Maar soms doe je dat toch vooral ook tegen de stroom in. Soms misschien tegen beter weten en al is dat weten omgeven met twijfels. Er is zoveel ruis dat je geen idee hebt wat je hoort. En dus staat Samuel op en vraagt de Levi waarom hij hem geroepen heeft. Eli. Ook bij Eli dringt het pas na 3 keer door dat Samuel het zich niet verbeeld heeft. Al die tijd heeft ook deze priester aangenomen dat alleen hij en Samuel in die tempel aanwezig waren. Aan God heeft hij tot dan toe niet gedacht. Zoals in veel kerken de mensen zich vooral druk maken over elkaar en wat ze voor elkaar betekenen of juist niet. Terwijl het God zou moeten zijn die centraal staat. Altijd. Pas na 3 keer schiet het die oude priester te binnen. Dat deze tempel gebouwd is om plaats te bieden aan de Heere God. Dat de plaats bij de ark de zetel is waar God troont in het midden van zijn volk. Dat God geen bijwoner is, maar hoofdbewoner. Dat het huis in de eerste plaats zijn huis is. Eli herinnert zich ineens weer hoe het vroeger was. Hoe hij ooit geleerd heeft om de aanwezigheid van God waar te nemen. Om zijn stem te horen en te verstaan. Om oprecht te bidden om bijstand. Hoe hij geleerd heeft om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Tussen God en de wereld. Tussen trouw en ontrouw. Hoe het was voordat zijn zonen van het priesterschap een aanfluiting maakten. Hoe het was toen God nog centraal stond en niet het genot van mensen. Ineens kan Eli aan Samuel laten weten wat er werkelijk aan de hand is. Dat het God is die hem riep. En dat hij dus, wanneer hij die stem weer hoort, moet zeggen: spreek Heer, uw dienaar luistert. We hebben geen idee met welke gevoelens Samuel terugging naar zijn slaapmat. Wat Eli hem vertelde was niet voor misverstand vatbaar. Alleen de God van Israël wordt aangesproken met Adonai. Dat is mijn Heer. Spreek Adonai, uw dienaar luistert. Vol verwachting zal hij geen oog meer hebben dichtgedaan. Tot nu toe heeft hij de Heere God wel gehoord, maar hij begreep er geen fluit van. Maar nu gaat hij hem horen en hij gaat luisteren wat God tegen hem te zeggen heeft. Het was nodig dat Eli hem op weg hielp. Want het is zoals Paulus zegt, hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En daarom kon Samuel een stille verwachting uitzien naar een nieuwe roep. Als dienaar is hij ook bereid om te luisteren. Hij staat er open voor. Als je God wilt leren horen, dan zul je moeten leren om te luisteren. Om te leren onderscheiden. Om alle andere stemmen tot zwijgen te brengen, zodat je ontvankelijk bent voor wat hij je te zeggen heeft. Of dat nou is door je Bijbel te lezen. Of doordat je een preek hoort die helemaal binnenkomt. Of doordat de Heer echt direct tot je spreekt. Het is zoals hij zelf gezegd heeft: ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. Je hebt daarvoor een luisterend hart nodig. En dat is niet iets dat zomaar vanzelf komt. Het moet je gegeven worden. Maar wie bidt, zal ontvangen. Wie zegt, spreek Heer, uw dienaar luistert, zal ontvangen. Wanneer je naar de Heere God luistert, moet je ook bereid zijn om te doen wat hij van je vraagt. Dan dring je hem niet jouw boodschap op. Dan leg je hem niet jouw woorden in de mond. Dan doe je geen pogingen om het mooier te maken voor de mensen of aantrekkelijker. Want luisteren is tegelijk ook gehoorzamen. Horen kan voor een gelovig mens nooit vrijblijvend zijn. Spreek Heer, uw dienaar luistert. Uw wil geschieden in de hemel zoals ook op de aarde. Amen. We willen de dienst der gebeden afsluiten met een stil gebed en een gezamenlijk hardop gebeden, onze Vader. Mag ik u voorgaan in gebed? Hemelse Vader, wij danken u dat wij vandaag mochten samenkomen in uw naam. Dat we samen mochten luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Geef dat onze oren en harten open mogen blijven om uw stem werkelijk te horen en te verstaan. Spreek tot ons niet alleen vandaag, maar alle dagen van ons leven. Laat ons als Samuel zeggen, spreek Heer, want uw dienaar luistert. En schenk ons een gehoorzaam hart. Laat ons trouwe dienaren zijn die leven en voorleven wat u van ons mensen verlangt. Schenk ons het voortdurend geloof en de kracht om dat te doen en vol te houden. Tot eer van u, uitziend naar uw rijk. O Heer, wij bidden u. Wij bidden u voor de mensen, Heer, die de moed hebben opgegeven. Die zichzelf een mislukking achten. Die doof zijn geworden voor elk woord van liefde. Schenk hen de genade van uw troost. Geef hen de vreugde van uw nabijheid. Breng hen tot het inzicht dat u moed schenkt aan de moedelozen. Dat u zelfvertrouwen geeft aan wie zich mislukt acht. Dat u liefde schenkt aan wie koud is voor menselijke nabijheid. Dat vragen wij u. Wij bidden voor deze wereld die in brand lijkt te staan. Overal zijn conflicten, nu ook al in het Midden-Oosten. Het lijkt alsof de dagen van Gog en Magog zijn aangebroken. Neem de vijandigheid en het geweld weg uit de harten van mensen en vul hen met uw liefde en begrip. Geef wijsheid aan de leiders van naties, zodat ze handelen in recht, met rechtvaardigheid en medemenselijkheid. Geef vrede, Heer, geef vrede. Dat vragen wij u. In uw Zoon bent u als vredevorst tot ons gekomen, te midden van volken die elkaar naar het leven stonden. Terwijl de wereldleiders zich opwinden in geweld, blijft u standvastig in zachtmoedigheid. U bent een God die oorlog afwijst. U bent een God wiens naam niet kan worden misbruikt om oorlogen te rechtvaardigen. U bent geen dekmantel voor alles wat in tegenspraak is met uw liefde voor alle mensen. U luistert niet naar de gebeden van hen die oproepen tot oorlog. Zoals u sprak door de profeet Jesaja: wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet, want aan jullie handen kleeft bloed. O Heer, in uw wonden zien we de wonden van oneindig veel vrouwen en mannen in onze wereld. In uw verlatenheid zien we de wanhoop van wie terneergeslagen is, van wie zonder hoop is, van wie ziek is, van wie alleen is. En boven alles uit horen we de pijnkreten van al wie slachtoffer is van geweld, in een dictatuur of door oorlog. Dat wij op mogen komen voor al wie lijdt onder onrecht, onder geweld, onder willekeur, in ons eigen land en ver daarbuiten. Wij bidden u voor de zieken uit onze gemeente. Wij noemen hun namen niet, maar u kent ze allemaal. Wil met hen zijn. Wil de handen van de artsen die hen behandelen zegenen. Wil hen troosten met uw nabijheid en uw liefde. Doe hen beseffen dat ook ziekte en dood vijanden zijn, waarvan u ons ooit definitief bevrijden zult. Dat we ook als gemeente om hen heen mogen staan. Dat uw liefde door ons heen zichtbaar mag zijn, dat vragen wij u. En dan willen wij nu in de stilte van ons hart voor uw voeten neerleggen wat alleen maar in die stilte tot u kan worden gezegd. O Heer, verhoor ons gebed in de naam van uw lieve Zoon Jezus Christus, onze Heer, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt dan nu de gelegenheid om uw gaven te geven. Wees barmhartig voor anderen, zoals God voor ons barmhartig is. En geef daarom mild en met ruime hand. Na de collecte zingen wij lied 242 uit de Evangelische Liedbundel. Versen 1, 2 en 3. Zo vriendelijk en veilig als het licht. U mag dan ingaan tot de nieuwe week. En u mag zich daarbij gedragen wetend door Gods onmisbare zegen. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.